Deuteronomium 7 vers 17. Je kan ook je Bijbel aanzetten door hem digitaal te bekijken. En dan wil ik met je een paar dingen gaan bekijken. Ingrediënten van je roeping. Hier staat het volgende. Hier staat, misschien denkt u bij uzelf. Dus dit gaat over, laat ik even een kleine inleiding geven. Dit gaat over het moment dat het volk van God van plan is om het beloofde land in te stappen. Vorig jaar, in 2014, hebben we een serie gedaan, Beloofd Land. Volgens mij begin van het jaar. En daar hebben we het ook kort gehad over deze Bijbeltekst. En op het moment dat het volk van God op het punt stond om hun roeping in te stappen, hun bestemming in te komen, zei God het volgende tekst. Hij zei, misschien denk je bij jezelf, die volken zijn groter dan wij, hoe zouden wij ze kunnen verslaan? Maar God zegt, wees niet bang voor hen. Of Mozes zei dit, maar hij zei, bedenk wat de Heer uw God, de farao en heel Egypte heeft aangedaan. Herinner u de grootste daden die u met eigen ogen hebt gezien, de tekenen en wonderen en uw bevrijding met sterke hand en opgeheven arm. Zo zou de Heer ook optreden tegen alle volken die u angst aanjagen. Daarna zou hij horzels op hem afsturen tot iedereen die er nog over is of zich voor uw schuil houdt, zal zijn omgekomen. Wees dus niet bang voor hen, want de Heer uw God, een machtig en ontzagwekkende God, is in uw midden. Vers 22, en dit is heel erg interessant. Ik denk ook dat het belangrijk is om de context van de Bijbel te begrijpen, want anders dan lijkt God een soort van rassenhater. Maar wat belangrijk is om te begrijpen, is dat God had een belofte voor het volk van Israël, maar er vond tegelijkertijd rechtvaardigheid plaats vanwege de volken en hoe zij zich opstelden tegenover elkaar en tegenover andere mensen, de onrechtvaardigheid die heerste in de landen die ze overnamen. Dat zie je ook op de manier waarop ze met de Israëlieten omgaan. Plus het is het Oude Testament, daar kun je altijd nog mee wegkomen als spreker. Het is het Oude Testament. Maar vers 22, de Heere uw God zal deze volken voor uw ogen verdrijven. Maar luister hiernaar. Dan staat, de Heer uw God zal deze volk voor uw ogen verdrijven, maar geleidelijk, u zult hen niet onmiddellijk kunnen vernietigen, anders zouden de dieren van het veld talrijker worden dan u. Is niet fascinerend? God zegt, ik ga je overwinning geven, God gaat voor je uit, God gaat de volken voor je uit verdrijven, maar dat gaat geleidelijk, want er is een klein probleem en dat is dat als je het land niet kan bezetten, dan zul je ook niet effectief kunnen zijn in dat land. Dus God zegt, ik weet het niveau waar je op bent, ik geef je het land geleidelijk. Zeg tegen zo naast je, geleidelijk. Geleidelijk. Klinkt een beetje geleidelijk. Maar alright, laten we bidden. Ik denk dat het tijd is om te bidden. Vader God, Heer, we danken u, Heer, dat u dit woord gaat gebruiken in ons leven. Heer, ik bid u dat u ons wijsheid geeft en inzicht, Heer, zodat we zullen zien, Heer, en zullen horen wat u wilt zeggen tegen ons vandaag in ons persoonlijk leven. God, we geloven iedere zondag, iedere dag als we de Bijbel openslaan, dat u in staat bent om ons maatwerk te geven, om in ons persoonlijke leven te spreken, in onze persoonlijke omstandigheden. Dit is het eeuwige woord van God. Heer, maar God, dit woord leeft en is toepasbaar in onze situatie. God, ik bid dat u spreekt, Heer, door uw woord, tegen uw volk, in de naam van Jezus. Amen. Amen. Een aantal jaar geleden was ik betrokken bij een onderzoek met een managementschrijver waar we een aantal snel groeiende bedrijven van Nederlandse bodem onderzochten. En ik was toen als freelancer betrokken en zelf ben ik 16 bedrijven afgereisd. En gingen we bedrijven die geselecteerd waren als bedrijven die sneller groeiden dan hun competities. Okay? Dus dan hun concurrenten in dezelfde markt. Dus op het einde van de manier maakten ze een snellere groei mee dan andere concurrenten in de markt. En dan gingen we een onderzoek doen om te kijken van, goh, wat gebeurt er nou in snel groeiende bedrijven? En wat zijn met name op persoonlijk gebied voor ondernemers blokkades die ontstaan? En welke blokkades moeten overwonnen worden? Als het gaat om snelle groei. En een van de dingen die ons opviel in dat onderzoek was dat dat snelle groei zorgt voor managementproblemen. Is dat niet interessant? Wie van jullie vindt dat herkenbaar voor op je werk? Snelle groei zorgt voor managementproblemen. We hebben hier mensen van het COA, nou die weten wat snelle groei is op dit moment. En snelle groei zorgt voor enorm veel problemen. We zeggen vaak, we willen groeien, we willen ontwikkelen, maar dit is het ding. Alles wat groeit brengt problemen met zich mee. En dat is iets waar we ons van bewust van moeten zijn. Dat is iets wat we noemen groeipijn. En in ons persoonlijk lichaam, als we groeien, dan onze botten groeien, maar onze spieren en pezen worden uitgerekt. En dat zorgt voor groeipijn. En ik denk dat groei is een onderwerp waar we het graag over hebben. Maar groei is niet iets waar we een fase waar we graag in willen zitten. Want groei brengt met zich mee dat we gestretched worden en dat het vrij oncomfortabel is. En dus dat vond ik heel erg interessant. Snelle groei zorgt voor managementproblemen. Ik vind het zo fascinerend dat God zegt, luister, volk van God, volk van mij, ik ga jullie een land geven, ik ga jullie een beloofd land geven, maar weet dat ik je dat land slechts geleidelijk kan geven, omdat als ik je alles zou geven wat je wil op dit moment, als ik je alles zou geven wat ik jou beloofd heb op dit moment, zou jij de groei persoonlijk niet aankunnen. Dus wanneer God de tijd neemt, is dat niet omdat God gemeen is of God niet geïnteresseerd is, maar is dat omdat God weet waar we zijn in ons leven. En dus wat, het eerste punt wat ik vandaag heb, ik ga niet op het bord schrijven, ik hou de spanning nog eventjes, de druk voor mij hoog, een leeg blad is altijd een grote druk waar ik mee moet leren leven, waar ik mee moet leren dealen. Maar het eerste punt is, herken jouw seizoen. Herken het seizoen waar je in bent. Herken de fase waar je in bent. Ik vind het heel erg interessant. Ik heb eerder wel eens gesproken over de levenscyclus van je roeping. Maar de meeste vielen waren er nog niet, dus hebben dat niet gehoord. Maar het is heel erg interessant als je kijkt naar de priesters. Als je kijkt naar, je kan het opzoeken, Numeri hoofdstuk 4, vers 30. Numeri 4, vers 30. Daar zie je dat priesters geselecteerd werden op basis van een aantal. Dus de levieten, er werd sowieso een gedeelte van het volk uitgekozen, die mochten priesters zijn. Maar niet iedereen mocht een priester zijn. Wat er staat is het volgende. Er staat in vele andere versen, maar ik heb één voorbeeld ervan genomen. Nummer 4, kun je het eigenlijk lezen met dat ding erboven, of wordt het lastig? Nou, je hebt ook je Bijbel. Hè? Nummer 4, vers 30, er staat, van 30 jaar oud en daarboven tot 50 jaar oud moet u hen tellen. Ieder die tot de dienst verplicht is om de dienst in de tent van ontmoeting te verrichten. Dus wat hier staat is, iedereen boven de 30 en onder de 50 was verplicht, misschien moeten we dat in de kerk invoeren, maar dat gaan we niet doen, maar was verplicht om dienst te doen in het huis van God. Dat was het moment waarin ze hun werk deden. Interessant is natuurlijk dat we ons kunnen afvragen, wat gebeurde er met priesters die jonger waren dan 30 en ouder waren dan 50? Nou, dat staat in Numeri 8, vers 23... en daar gebruikt de Bijbel grappig genoeg iets andere leeftijdsgrenzen. Maar daar staat, de Heere sprak tot Mozes. Ik ga het gewoon even aan de kant zetten. Maar ik heb er net een rem op gezet. Nou ja, anyway. De Heere sprak tot Mozes. Ik moet nog een assistente gaan inhuren. De Heere sprak tot Mozes. Dit geldt voor de levieten. Vanaf 25 jaar oud en daarboven is men tot de dienst van de tent van ontmoeting verplicht. Maar iemand vanaf 50 jaar zal van de dienst ontheven zijn en zal niet meer hoeven te dienen. Zijn er 50-plussers in de zaal? Jullie zijn ontheven van jullie. Nee. Oud Testament, oké. Oud Testament. Wel mag hij zijn broeders in de tent van ontmoeting bijstaan bij het vervullen van de taak. De dienst zelf mag men niet meer verrichten. Zo moet u in zaken de levieten doen ten aanzien van hun taken. Nou, wat ik heel erg interessant vind is wat er staat is dat. En wat verschillende andere versen zeggen, is dat onder de leeftijd van 30 of 25 was je in staat om mee te helpen, om ondersteuning te bieden aan het werk van de priesters. En boven de 50 was je in staat om mee te helpen, ondersteuning te bieden, waarschijnlijk vanuit je wijsheid en je inzicht en levenservaring, dat je kon zeggen van, hey, weet je wel, zo zou ik de lamp niet oppoetsen. Weet je wel, in mijn ervaring zou ik het anders doen. En misschien moet je het offer op deze manier aansnijden. En omdat ze levenslange ervaring hadden, maar het echte werk werd gedaan tussen in dit geval de mannen, maar weet je wel, de Bijbel zegt iedereen. We zijn allemaal priesters in het Nieuwe Testament. Wie van jullie voelt zich een priester, iemand? Ik hoop dat je priesterlijke gewaad niet hebt weggehangen in de kast, maar dat je afgestoft, zodat je kan dienen en mee kan helpen. Maar het fascinerende is dat, in ieder geval het fascinerende wat ik vind, is dat er verschillende fases zijn in onze bestemming en in ons leven. Al deze mensen waren geroepen om priester te zijn, maar in verschillende fases deden ze andere dingen en vulden ze hun roeping, hun taak op een andere manier in. Wij leven in een tijd waarin we enorm veel haast hebben. Als je bij je 30ste niet niet je doelstelling hebt behaald, dan ben je nergens meer. Denken wij soms. Als je je 30ste niet echt goed bezig bent, daar komt ook onze quarter life crisis vandaan. Dan maken we ons ongerust, maken we ons druk. En dan zo'n beetje op je 25ste, 30ste begin je balans op te nemen. Toch? Waar sta ik? Waar sta ik ten opzichte van waar ik wilde staan? En het is heel erg interessant dat wij leven in een tijd dat we denken alles gebeurt in je jeugd. Opvallend is dat in de Bijbel staat vol met mannen en vrouwen die pas floreerden op een latere leeftijd. Nou, we lezen hier de priesters tussen 25 en 50 jaar oud. Dat was het moment dat ze hun werk gingen doen. Jezus, of laten we beginnen met Jozef. Jozef was precies 30 jaar oud toen hij voor de farao verscheen. Hij was zo'n 14, 16 jaar oud toen hij een droom kreeg, maar hij was zo'n 30 jaar oud toen hij voor de farao verscheen. David werd gezalfd als tiener om koning te zijn van het volk. Maar het moment dat hij koning werd, zegt de Bijbel, was hij precies 30 jaar oud. Jezus, op een jonge leeftijd, was hij zich ervan bewust dat God zijn vader was. Dat hij uniek was, dat hij een unieke roeping had. Maar rond zijn 30ste, zegt de Bijbel, niet precies op zijn 30ste, maar rond zijn 30ste, zien we dat Jezus begint met zijn bediening. En hij neemt 30 jaar om... Hij neemt een aanloop van 30 jaar om in 3 jaar te doen wat hij kan doen op de wereld. En dan zegt hij, tabé, vaarwel, ik zegen jullie, ik zal met jullie zijn. En dan verdwijnt hij en dan delegeert hij de boel aan ons. Is dat niet interessant? Goed, het is niet van enorme belangrijkheid, maar Nicola en ik waren ongeveer 30 toen we Cedric Den Haag begonnen. Dus ik wil niet ons in dat lijstje zetten, maar goed, ik dacht, ik laat het gewoon even vallen. Dat maak ik een grap over, maar ik zou je zeggen dat ik heel erg vaak als soort van jongvolwassene, Nicola en ik zitten, in ieder geval ik zit al 15 jaar lang in C3, en ik ervaarde toen ik bij C3 kwam een roeping om kerken te stichten. En ik moet zeggen dat ik me daar heel erg vaak in heb gesterkt, in het feit dat deze mannen, je zou kunnen zeggen, en ik zou mezelf absoluut niet aan de rijtje willen zetten, maar deze enorme boegbeelden, de Zoon van God, wachtte 30 jaar lang tot hij klaar was voor zijn roeping. Of misschien, ik denk in het geval van Jezus, tot de wereld klaar was voor zijn moment om zichzelf te openbaren. En ik vind dat fantastisch, omdat ik, terwijl ik soms het gevoel had van ik moet snel, ik heb haast, ik moet knallen, ik moet mezelf bewijzen, ik moet mijn mark achterlaten, ik wil een geschiedenisschrijver zijn. We zongen van die nummers, I want to be a history maker, soort van Eye of the Tiger van de christelijke dingen. En ik wil een geschiedenisschrijver zijn, dat soort dingen. En ik vraag je af, wat heb ik voor geschiedenis geschreven? Als je mijn biografie zou opmaken, 25, wat zou je kunnen schrijven? En ik denk dat het belangrijke, en wat ik daaruit haalde uit deze teksten was, wacht eventjes, mijn leven is nog maar net begonnen. Ik heb, voor veel van jullie, zelfs al ben je 50, 60, 70 plus, ik heb de tijd. Er is voor mij nog iets wat God voor mij heeft. Mijn leven is nog niet geleefd. Ik heb nog iets te doen hier op aarde. Het feit dat je hier nog bent, betekent dat God iets voor je heeft om te doen. Wie gelooft dat, iemand? En ik heb vaak deze teksten gebruikt, hier komt het whiteboard in actie. Ik heb vaak deze teksten gebruikt om onze levensfases te beschrijven. Van ja, je begint jong en dan word je ouder. Maar weet je, ik heb gemerkt voor mezelf, het was behulpzaam en interessant om na te denken. Er is een fase van voorbereiding, er is een fase waarin je het werk doet, er is een fase van coaching en overdracht. Maar ik denk dat het misschien veel handiger is om dit te beschrijven als 3 ingrediënten die plaats moeten vinden als wij onze roeping willen vervullen in ons leven. Nou, hier gaan we. Okay? Nou, ik denk dat dit handig is, want op deze manier moet ik of langzamer praten of sneller schrijven. Dat is eigenlijk wat er vaak gebeurt. Ik schrijf vaak veel te snel. Hier komt je, okay? Je mag me best aanmoedigen met applaus. Wauw. Oké, hier komt ie. Okay? Ik moet echt de tijd voor dit soort dingen nemen. Ja, oké. Okay. Niet helemaal Jean de Bouffry symmetrie. Maar dat is een klein diagram, zie je. En wat we zien in dit ding is, en de reden waarom ik dit doe, is omdat ik hier veel voor spelling. De eerste fase, of de eerste ingrediënt, is voorbereiding. Kun je het lezen? Nou ja. Tweede... wat was de tweede? We gaan hier iets dichterbij. Oh, de fase van, of de ingrediënt van vaardigheden. Oké, komt-ie. Vaardigheden. Ik heb geprobeerd om 3 feesten te vullen. Daarom heb ik echt heel veel moeite gehad gisteren. Om dat te gaan doen. Wat denk je? Zijn er stemmingen? Vakmanschap? Vermenigvuldiging, helaas. Leuk trouwens dat Nelly er weer is. Helemaal betrokken. Bezig met haar vrijwilligerswerk in het oosten van Nederland. Maar met kerst komen de wijzen uit het oosten. Toch? Kom je met kerst, ja? Oké. Om de ster op te zoeken in het Diligentia Theater, Jezus Christus. Misschien dat we dat kunnen regelen. Maar oké, 3 fases, 3 ingrediënten. Ik blijf fases zeggen. Voorbereiding, vaardigheden, vermenigvuldiging. Ik was heel erg geneigd om te zeggen prepare, production en procreation. Maar dat is vermenigvuldiging op een andere manier. Maar God spreekt in eerste letters die hetzelfde zijn. Heb je dat gemerkt? Heel veel Amerikaanse boeken gebeurt dat. Maar hier ligt de nadruk op. Oké, ik ga dit zo doen, want dan kan ik het uitvegen. Verkenning. Je mag best aantekeningen maken. Verkenning. Oké. Hier ligt de nadruk op experimenteren. Niet met alles, maar met je gaven en talenten. Hier ligt de nadruk op karakterontwikkeling. Dit is het ingrediënt van voorbereiding wat essentieel is in ons persoonlijke leven. Jacobus 1 vers 2, ik heb het niet voor je op het scherm, maar er staat achter het enkel vreugde, mijn broeders en waarschijnlijk ook zusters, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Voorbereiding is goed. Zegt er zo naast je, volharding of geduld is goed. Of volharding of geduld of experimenteren of karakterontwikkeling. En laat ik je dit zeggen, in iedere roeping van God, iedere roeping die je ziet in de Bijbel, zie je dat God eerst ons karakter ontwikkelt voordat we verder kunnen gaan naar een volgende fase. En het is heel erg fascinerend, wat ik zei is, in onze maatschappij, sorry, sommigen van je kunnen niet lezen, verkenning, experimenteren, karakter, voorbereiding, vaardigheden, vermenigvuldiging, oké? Ja, helemaal top, oké? Ik zie mensen echt van, wat is dit? Ik ga volgende keer gewoon een scribe zalven, en dan kan iemand anders misschien het werk van des heren doen. Oké, ik ga beter leren schrijven, oké? Maar vaardigheden, waarom ben ik hier aan begonnen? Vaardigheden gaat om beheersing. Beheersing. Vaardigheden gaan om productie. Ik ga hem hieronder zetten. Dus produceren. Vaardigheden gaan om doen waar je goed in bent. Doen. Goed, zie je? Oké, anyway. Expertise. Dit wordt heel erg irritant op de podcast, dit geluid. En weet je wat interessant is? Dit is een proces. Dit is niet iets waar we... Weet je, ik geloof dat in die 30, in die 20, 25 jaar dat die priesters dienden, dat het een proces was van ontwikkeling van skills. Het is niet zo dat je hier al je skills ontwikkelt en dan bam, ik ben klaar. Hier moet ik 100% presteren. Nee, dit is een proces. Hier was iets waar je voortgang in kan creëren. Dit is waarom je aan het einde van je vaardigheden... Door je vaardigheden te doen, word je beter in je vaardigheden. Is dat iemand wel eens opgevallen? En hier gaat het om specialisatie. Specialisatie. Alright. Vermenigvuldiging. Hier ligt de nadruk op andere waren bekrachtigen. Ik weet niet of het zin heeft eigenlijk dit opschrijven. Wie van jullie kan het lezen, iemand? Heeft de gave van interpretatie. Delegeren. Iemands favoriete woord misschien, delegeren. Ruimte maken voor anderen. Ruimte. Anderen. Zie hoe langzaam ik ga als ik schrijf. Dat is heerlijk, hè? Even jullie komt helemaal tot rust. Nieuwe mensen kansen geven. Nieuwe mensen kansen. Nou, ik dacht altijd dat het volk van God, en dit heb ik ook wel eens onderwezen, en daar ben ik nog steeds wel mee eens, maar dat het volk van God het land, beloofde land innam in 3 stappen. Eerste stap, slavernij, heb ik ook wel eens genoemd, niet genoeg denken. Tweede stap, de wildernis, net genoeg denken. Derde stap, het beloofde land, meer dan genoeg denken. En ik dacht van, joh, dit zijn gewoon 3 overzichtelijke stappen, maakt het leven simpel. Slavernij, wildernis, beloofde land. Maar het beloofde land is heel erg interessant. Het beloofde land, zoals ik net voorlas, plaatsvindt in twee stappen. Slavernij, wildernis, een tijd van voorbereiding. Dit is voor mijn gevoel de wildernisfase. Vaardigheden, een stukje het beheersen van het land, het innemen van het land, het veroveren, geleidelijk aan veroveren van de volken. Dit is een proces, zoals ik net zei. En dan vervolgens pas bezetting, waarin het volk zich vermenigvuldigde, zodat ze het land konden vullen, zodat de dieren niet te talrijk zouden worden. Is dat interessant? Dus voordat het volk van God het land kon bezetten, moesten ze in staat zijn om het land te beheersen. En ik denk dat het heel erg interessant is, voordat je je beloftes kan bezetten, is het belangrijk dat je leert om jezelf te beheersen. En voordat je jezelf, je skills en dingen kan gaan toepassen, is het belangrijk om een periode of een fase, een ingrediënt toe te voegen van voorbereiding. Nogmaals, de Heer uw God zal deze volk voor uw ogen verdrijven, maar geleidelijk, u zult hen niet onmiddellijk kunnen vernietigen, anders zouden de dieren van het veld talrijker worden dan u. Dus in andere woorden, probeer voor jezelf te bepalen, en ik ga het nog zo meteen nog ingewikkelder maken, maar in welke fase jij zit. Oké, ik neem de whiteboard magnetic eraser, kijk eens, en ik hoop dat je dit hebt. Oké, helemaal goed. Alright, want we gaan verder. Kan het netter? Ja. Je ziet ook al, ik ben dus überhaupt met papierwerk, ben ik echt geen wonder. Alright, we gaan over op rood, misschien is dat beter. Mijn tweede punt is, heb je hier wat aan iemand? En ik denk dat je zo meteen er meer aan gaat hebben als we hiermee klaar zijn. Maar wat ik wil zeggen is, ieder ingrediënt draait niet om jou. Ieder ingrediënt draait niet om jou. Jouw voorbereidingsfase gaat om anderen te dienen. Anderen dienen. De voorbereidingsfase gaat van anderen leren. Nee, deze schrijft lekkerder. Dat is onzin. Nederigheid en empathie ontwikkelen. Wie van jullie is er nederigheid aan het ontwikkelen? Wie van jullie heeft het al ontwikkeld? Strikvraag. Schreeuw uit, ik ben nederig. Groeien in dienstbaarheid. Dat is waar dit ingrediënt om draait. En dat is waarom de discipelen zo ontzettend worstelen met hun de posities die ze gaan verkrijgen en de invloed die ze gaan krijgen, omdat ze nog niet voorbereid waren op de invloed die God hen zou geven. Als zij ook maar één idee zouden hebben over wat Jezus voor hen in petto had, zouden ze denk ik veel meer bezig gaan met God, oké, ik ga nederig zijn, ik ga leren te dienen, we gaan elkaar dienen, we gaan onszelf anders opstellen, omdat we geloven dat wat u voor ons heeft, wat u ons heeft gegeven, hebben we deze dingen nodig. De kern hier is groei in houding. Hier, dit is de periode waarin God je houding ontwikkelt. En houding is enorm belangrijk. Sommige Engelse sprekers zeggen, your attitude determines your altitude. Fout, hè? Maar je houding bepaalt de hoogte waarin je kan gaan. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om te realiseren dat dit iets is wat enorm belangrijk is. Maar we moeten verder. Want de klok die tikt gewoon door, ondanks het feit dat ik gewoon aan het schrijven ben. Geen enkel begrip voor. Vaardigheden draaien om anderen te helpen door het beste te geven van wat je hebt. Anderen door het beste. Ik ga gewoon samenvatten. Oké. En vaardigheden draaien om jouw talenten laten aansluiten. Talenten bij behoeften. Dit is soms waar we het missen. En dat is ook waar Paulus in 1 Korinthe 14 heel erg over heeft. Hij zegt, laat hen die profiteert, of laat de gaven die we hebben, laten we dat doen voor de opbouw van de gemeente. In andere woorden, hij zegt, het is niet nodig om te accelereren in gaven die niet nodig zijn. Hij zegt, verlang naar de gaven die het meeste toevoegen aan de kerk. In andere woorden, zoek de nood op en verlang naar gaven om die nood te vervullen. Je hebt misschien een gave om te profiteren, maar als iemand genezing nodig heeft, kun je misschien beter op zoek gaan naar de gaven om te genezen, of misschien zou je woord van bemoediging kunnen geven, maar ik denk dat mensen liever genezen worden. Okay? Dus het is heel erg interessant dat we dat onze vaardigheden niet gaan om ons. Dit is niet om ons een podium te geven, maar dit is om anderen het beste te geven van onszelf. Wanneer wij accelereren is het om een toevoeging te zijn, om van toegevoegde waarde te zijn en niet om gewaardeerd te worden. Snap je wat ik probeer te zeggen? Om een nood te vervullen. Hier gaat het om groei in talenten. Dit is waar door dit proces, door je vaardigheden in te zetten, groei jij in je talenten en worden je talenten alsmaar meer en meer. Maar het interessante is je ontwikkelt alleen je talenten op een goddelijke manier wanneer ze aansluiten bij een behoefte die iemand anders heeft. Maar vermenigvuldiging gaat om anderen helpen effectief te zijn. Anderen effectief. Dan zoeken hoe mijn to-do-lijstjes eruit zien. En groei die buiten jezelf plaatsvindt. In andere woorden, andere mensen helpen jou, of jij helpt andere mensen, of jullie hebben één doel. En samen bereik je iets meer dan de som der delen, zou ik kunnen zeggen. Hier gaat het om groei van anderen. Groei in je houding, voorbereiding. Groei in talenten, vaardigheden. Groei in anderen, vermenigvuldiging. Nou, dit is het punt wat ik wil maken, of een van de punten die ik wil maken. Het gaat goed met tijd, het gaat helemaal goed. Deze fasen zijn niet exclusief. En dat is de reden waarom ik heb gezegd, dit zijn geen fasen, maar waardoor ik het zelf prettiger vind om te spreken van ingrediënten. Ik heb deze ingrediënten nodig. En het is niet zo dat we alleen maar bezig zijn in één gebied van ons leven, maar er zijn verschillende gebieden in ons leven. Ik denk heel erg dat het heel erg belangrijk is dat je ziet dat er verschillende elementen zijn in je leven. We hebben ons werk, we hebben onze familie en ik heb even geen beter woord voor, maar we hebben onze bediening, wat we voor God doen. Als een spreker, ik was ooit een keer een vriend meegenomen van mijn werk naar de kerk. En er was een bijbelschoolleraar van C3 College. En die zei, 70% van de mensen uit onze college die werken in de bediening. En hij had echt zoiets van, in de bediening? Werken ze in een hotel, een restaurant? Dus maar bediening bedoelen wij dat we iets voor God doen. Dat we God mee helpen. Maar ja, 80% van onze studenten werken in de bediening. Wauw, oké, dat klinkt... ik weet niet, maar... ik zou je schoolniveau je niveau bijstellen. Maar... Oké. Op werk, ik ga niet stoppen met schrijven, oké? Of een klein beetje, maar als het gaat om werk, gaat de voorbereidingsfase niet om wat je verdient, maar om wat je leert. Wat ik zeg tegen starters, ik ben net de startersfase uit, is hier gaat het niet om je secundaire arbeidsvoorwaarden, om je status, om je auto, om wat je krijgt en dat soort dingen. Het gaat erom in je startersfase dat je leert en dat je ontwikkelt. Als jij hier leert en minder verdient, zul je hier meer gaan verdienen. Ik kan het je garanderen op een briefje geven. Dus zorg ervoor dat je hier een portfolio ontwikkelt van ervaringen. En dit is waarom ik het niet erg vond in mijn werk, in ons reclamebureau, om folders in te binden. Omdat ik dacht, weet je wat? Karakterontwikkeling. Ik stel me dienstbaar op. Hier moet je zaaltjes gaan klaarzetten terwijl je net klaar bent met je hbo-opleiding. Geweldig. Hier werkte ik voor... Nou, ik zal het bedrag niet noemen, maar zij zouden zich moeten schamen. Okay? En weet je, hier kon ik nauwelijks mijn hypotheek krijgen. Dit was pittig en dit was doorzetten. Maar weet je, deze fase in mijn leven, in mijn carrière is ontzettend belangrijk. Want nu ik terugkijk, zie ik hoe God op een manier dat ik zelf niet had kunnen bedenken, in mijn carrière een portfolio creëerde wat mij heel erg hielp in mijn bedrijf, om te produceren wat mensen nodig hadden. En je zou merken dat God een hand heeft als jij een houding hebt om te dienen. Als jij niet te hoge verwachtingen stelt. En als jij denkt, dit is slechts een fase. En sommigen van jullie moeten weten, dit is slechts een fase. Dit is iets waar je doorheen moet. Dit is iets, studeren is een fase. Goed voor sommigen om te weten. Maar weet je wel, starten is een fase. En het maakt niet uit of je begint... helemaal on top of the food chain, of dat je helemaal onderaan begint. Belangrijk is dat je gebruik maakt van deze fase. Deze fase is om je te ontwikkelen. Deze fase is om te leren. Hier gaat het om specialisatie, heb ik al gezegd. Wat ik zou willen zeggen is, durf keuzes te maken en durf niet een alleskunner te zijn. Ken je die aardappelen die alles kunnen? Ik zou zeggen, het is beter om te specialiseren en om keuzes te maken. Om te zeggen, weet je, dit ben ik niet. Ik zou nooit een bedrijf kunnen beginnen in administratie. Dat zou een ramp zijn geweest. Ik ben in de kerk niet alles voor iedereen. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren, dit is wie ik ben. En dit is waar ik op in ga zetten. Dit zijn mijn 20% waar ik 80% van mijn energie in ga zetten. En natuurlijk die andere 20% van mijn zwakheden, daar moet ik wat mee, daar moet ik managen. Daar moet ik mensen voor inhuren of collega's vragen om me mee te helpen. Of zal ik counseling moeten zoeken, wat dan ook. Maar die 20%, daar stop ik mijn energie in. Ik ga me specialiseren in deze maatschappij, in hoe de arbeidswereld nu gaat. Kan ik je zeggen, je kan je beter maar specialiseren. Want als jij een beetje van alles weet, in mijn veld communicatie, kan een beetje social media, een beetje dit, dan sta je binnen 5 jaar, niet meer in het arbeidswereld. Het is belangrijk om je te specialiseren, om verticaal te groeien, om te zeggen, dit is mijn gebied, hier ga ik gewoon, weet je, en misschien goed om dan een relevant gebied te kiezen, maar met name iets wat past bij jezelf, waar jij goed in bent. Jim Collins spreekt over het ego-principe, wat ik fascinerend vind. Want vossen zijn slim, kunnen allerlei trucjes, allerlei dingen, weet je wel. Er zijn allerlei dieren die allerlei dingen kunnen doen, maar een ego kan maar één ding. En dat is op de grond liggen en stekels uitsteken. En dat is wat een ego goed kan. Maar wat interessant is, een ego is niet snel, een ego is niet slim, een ego is niet intelligent, maar een ego heeft stekels. Dus wat doet een ego? Een ego die gaat op de grond zitten als er gevaar komt en die steekt zijn stekels uit en zegt, ik heb niet veel, maar ik heb stekels. En als je bij me komt, dan steek ik je. En dat noemt Jim Collins voor bedrijven die accelereren, noemt hij het ego-principe. Hij zegt, vind één ding waar je gepassioneerd in bent, waar je beter in bent dan de rest en waar, hij noemt het, een economische motor in zit, in andere woorden, waar andere mensen bereid zijn om voor te betalen, of in de kerk waar andere mensen iets aan hebben, vind dat ene ding en doe dat. Probeer geen slimme vos te zijn en alles te kunnen. En oh, ik ga een beetje van dit, ik ga een beetje. Nee. Als jij een egel bent, wees een egel met al je macht, met alles wat erin je is. Zijn er egels in de zaal, iemand? Maar het verhaal van die ene talent, het verhaal van de talenten, de man met het ene talent verborg zijn talent omdat hij bang was dat God van hem zou afnemen wat hij al had. En het resultaat was, omdat hij niet in staat was om dat talent in te zetten, kwam hij nooit op vermenigvuldiging, waardoor God van hem wegnam wat hij had, omdat hij niet inzette wat hij had, omdat hij niet durfde om keuzes te maken en risico te nemen met zijn talenten. Oh, we zijn toch aan het schreeuwen. Oké, geweldig. De vermenigvuldigingsfase, hier moet je leren om leiderschapskills te ontwikkelen. Als ondernemer is het misschien goed om lef te hebben om mensen aan te nemen. Om ruimte te maken voor nieuwe mensen. Voor onze kerk betekent het ook wat. Maar dus dit is voor je werk. Nou, voor familie, hier bouw je een basis. Dit is waar je een basis bouwt. Ik had in eerste instantie dingen geschreven over single zijn, maar ik vond ze allemaal beledigend. En niet behulpzaam. Zo van, gebruik je tijd en je hebt meer tijd. En weet je wel, oh, wat fijn allemaal. Maar weet je, ik ben nu al 9 jaar niet meer single. Trouwens, ik heb vandaag mijn trouwschoenen aan, zie je dat? 9 jaar oud. Dus ik ben al 9 jaar niet meer single. Dus ik kan zeggen dat ik weet hoe je voelt. Maar dat gevoel is al een tijdje afgestompt en uitgedoofd. Maar wat ik wel kan zeggen is, gebruik de voorbereidingsfase in het gebied van je gezin om een basis te bouwen. Een emotionele basis. Ik dacht, toen ik aan het eind van mijn singleperiode carrière was, dat ik een emotionele basis had. Maar kan ik je dit zeggen is, je weet niet wat er gaat gebeuren met je als je die productiefase ingaat. Het is maar beter om aan jezelf te werken. Om jezelf onder ogen te zien. Bouw een emotionele basis. Wees gelukkig met jezelf. Word gelukkig. Geestelijke basis. Fundeer jezelf in het woord van God. Plant jezelf in een kerk. Maak het een non-negotiable. Als je gaat daten, zeg met mijn kerk is C3 Den Haag. Als je met mij wilt daten, dan ben jij, van mij betreft, een importbruid. Anyway, ik weet niet precies hoe je dit gaat brengen. Maar zorg ervoor dat je niet meegesleurd wordt door je relatie, maar dat je relatie meesleurt naar deze plek. Maar in ieder geval dat je een goede plek hebt, een geestelijke basis. Dat je een geestelijk fundament, een financiële basis. Ladies, vind een man met een financiële basis. Mannen, vindt een vrouw met een afbetaald huis. Iemand? Of in ieder geval een aanbetaald huis. Maar financiële budgetten, dat soort dingen. Enorm, enorm belangrijk om te hebben. Oké, familie. We gaan verder. Familie, hier gaat het om doen. ouderschap is niet iets wat je denkt. Of ik ga, nee, ik heb gemerkt, ouderschap gaat om doen. Hier doe je. Wat je en bij vermenigvuldigingsfase, ik heb er niet zoveel verstand van, maar wat ik heb gemerkt bij mijn ouders, is dat ze heel erg goed zijn in loslaten. En je gaat het meer om niet doen. En je gaat het meer om afstand nemen en niet doen. En ik heb geen enkele ervaring hierin. En ik geef toe dat ik ben jonger dan de meeste van jullie. maar doen en niet doen op het gebied van familie. Op het gebied van de kerk. Nu gaat het opnieuw interessant worden. Hier gaat het om connecten en groeien. Dus als kerk zijn we bezig, zijn we aan het nadenken het komende jaar van hoe gaan we dit inrichten. Maar ik moet zeggen, hier leer je eerst mensen kennen. Hier leer je DNA kennen van een kerk. Hier begin je naar diensten, connecten en gebedsavond te komen. Wat interessant is dat heel veel mensen, als het gaat om kerkleven, hebben de neiging om deze fase over te slaan. Die denken, weet je wat, ik heb een vaardigheid. Ik ben een evangelist. Ik ben een profeet. Ik heb een gave. Ik kan spreken. En die komen binnen in de kerk. En omdat zij zelf in een, en dit is het interessante, daarom zijn die fases, die ingrediënten niet exclusief. Omdat ze zelf ergens anders gediend hebben, denken ze dat ze binnen kunnen komen en kunnen beginnen met dienen. Maar er zijn verschillende cyclussen, er zijn verschillende, ik probeer niet te diep te doen en te poëtisch, maar er zijn verschillende fases in bepaalde, er zijn verschillende mechanismes die God in werking heeft gesteld. En een van die dingen is dat we, een van onze principes in ieder geval als kerk is, wij werken vanuit relatie. Wij werken vanuit ons DNA. En dus het is belangrijk om eerst voor te bereiden, eerst te groeien, eerst te ontwikkelen, eerst elkaar te leren kennen, naar elkaar toe te groeien. En vervolgens komt het allemaal wel. Dus voor mensen die haast hebben, is het belangrijk om te realiseren, C3 Den Haag is niet de kerk waar je met haast heel erg ver komt. Als je hier binnenkomt en denkt, ik heb haast, wij hebben de tijd. Want God, voor één, God is één dag gelijk aan 1000 dagen. Is iemand er mee eens? We gaan verder. Spanning. Hier neem je deel aan allerlei trainingprogramma's waar we nu over gaan hebben. Maar hier groeien in je houding, hier groeien in het leren kennen van wie we zijn, je leert elkaar kennen. Tweede fase gaat om dienen. Hier begin je te dienen in het team en hier groeien in je verantwoordelijkheden. Dus dit is voor de kerk een fase waar je in kan dienen. Ik denk dat dat duidelijk is. Derde fase is vermenigvuldigingsfase. Dit is een fase om te leiden. Hier word je eventueel verantwoordelijk voor een team. Help je anderen om effectief te zijn in het bouwen van het huis van God. Hier moet je groter leren denken. Je moet je ruimte maken voor anderen. Al die dingen die ik net zei, is hier weer enorm belangrijk. Het is belangrijk om te realiseren dat naarmate wij groeien als kerk, dat we groter moeten worden in onze houding. Naarmate onze roeping groter wordt, dat we ruimte moeten maken voor een diverser palet van smaken in het huis van God. Meer kleurrijk huis van God, waar we moeten realiseren dat er andere mensen zijn. Weet je wat interessant is? De visie van onze kerk is om mensen te bereiken, te bouwen en te bekrachtigen. Bereiken, bouwen, bekrachtigen met de boodschap van geloof, hoop en liefde. Ik kan hem niet ergens plaatsen. Maar we willen mensen bereiken. Hier is connecten, groeien, opbouwen, vaardigheden, proces, ontwikkeling en bekrachtigen. We willen mensen autoriteit geven, maar we zullen mensen autoriteit geven wanneer deze twee ingrediënten er zijn. En het is heel erg belangrijk om te realiseren dat het maakt niet uit hoeveel skills je hebt, maakt niet uit hoeveel verantwoordelijkheid je kan dragen, zolang er geen relatie is, zolang er geen vertrouwen is, zolang er geen basis is, kunnen we niet verder gaan in dat hele geheel. En het is belangrijk om er in ieder geval te realiseren dat je in verschillende gebieden van je leven kun je in een andere fase zitten. Het is mogelijk om in je werk in een vermenigvuldigingsfase te zitten terwijl je in de kerk in een voorbereidingsfase zit. Het is mogelijk om in de kerk in een voorbereidingsfase te zitten terwijl je nu zeg ik precies andersom, maar met precies dezelfde woorden. Dus dat heeft helemaal geen zin. Maar in ieder geval, je kan in verschillende fases zitten. Laatste punt. Vierde punt. Leer effectief te zijn buiten jouw voorkeursmodus. Leer effectief te zijn buiten jouw voorkeursmodus. Iedereen heeft een bepaalde default setting. Standaard instelling waar jij je natuurlijk voelt. We hebben hier in dit veld hebben we de eeuwige student. En dit was Jozua. God moest tegen Jozua zeggen, Jozua, om maar eventjes in de beeldspraak van Deuteronomium te blijven. Jozua, Mozes is dood. Het is tijd om het land in te nemen. Wees moedig en wees sterk. Iedere plek waar jij je voeten op zou zetten, zo heb ik jou gegeven. Dit is een plek waar God zei, Jozua, het is tijd om te stoppen om de student te zijn. En het is tijd om te beginnen om het land in te nemen. Om jouw vaardigheden in te zetten. Niet meer op dit gebied, maar om te produceren, Jozua. Het is tijd om uit je schulp te kruipen. En ik geloof dat God tegen sommige mensen wil zeggen, het is tijd om je eeuwige studentschap vaarwel te zeggen. Als dit niet jouw voorkeursfase is, dan zou ik tegen je willen zeggen, probeer eens iets nieuws. Leer jezelf te onderwerpen aan leiderschap en laat mensen op je inspreken. Als het niet is waar jij, als jij liever hier zit, ik ben een vermenigvuldiger, is misschien goed om te realiseren. Misschien is het tijd om dit ingrediënt toe te voegen in je leven, zodat je roeping kan opbloeien en effectief kan zijn. De tweede is de producent. Ik kan alles beter dan anderen. Misschien is het zelfs waar. Ik zeg niet dat ik, maar dat mensen dat soms denken. Ik hou graag controle. En dit was Mozes. En Jethro, de schoonvader van Mozes, moest tegen Mozes zeggen, iedereen kwam naar Mozes toe. En Mozes die gaf van iedereen een persoonlijk advies. En weet je wat interessant is, wat ik laatst las, is dat God nog geen wet had ingesteld. En dat Mozes op basis van ad hoc beslissingen, iedere situatie, er waren miljoenen mensen, iedere keer als er een probleem was, kwamen ze voor Mozes. En Mozes die sprak iets uit, maakte een beslissing. En vanaf dat moment gold er volgens mij een soort van jurisprudentie, maar niets werd opgeschreven en vastgelegd in processen en in richtgeving en wetten. En wat Jethro, de schoonvader, zei is, wat je nu aan het doen bent, is helemaal niet goed. Iedereen komt naar jou, jij bent de bron van wijsheid en jij moet mensen wetten leren. Hij zei, je kan het lezen, maar hij zei, volgens mij Exodus 17 geloof ik, maar ik weet niet meer uit mijn hoofd. Maar hij zei, schrijf een wet of maak een wet en onderwijs anderen die wet en stel vervolgens andere rechters aan, zodat zij recht kunnen spreken in specifieke situaties. En de moeilijke situaties, laat het dan naar jou komen. Als dit niet jou, en voor sommigen van ons, voor onze kerk is dat een ding waar we in zitten, maar voor sommigen van ons is het belangrijk, als wij alleen maar bezig zijn met ad hoc beslissingen maken, dan zul je altijd moeite hebben met keuzestress. Maar als je een principe hebt, met kerst ga ik naar mijn familie. Principe, weet je, gewoon principe kwestie. Dit is mijn date night. Hoef je daar geen keuze over te maken, wat er ook gebeurt. Zondagochtend, mag ik het even noemen, ga ik naar de kerk. Principe kwestie. Hoef je niet na te denken, ga ik vandaag naar het strand, ga ik gewoon sandjes eten, wat dan ook. Dit is een principe kwestie. Maar als het niet jouw voorkeursfase is, zou ik weer tegen je willen zeggen, zeg eens ja. Als het niet jouw voorkeursfase is, zeg eens gewoon ja tegen dingen om te doen. Word comfortabel met jouw sterke en zwakke punten. Word comfortabel met je sterke en zwakke punten. Leer jezelf kennen. Neem wat meer risico. Kom op, zijn er mensen hier die wat meer risico moeten nemen in het leven? En durf het beste te geven van wat je hebt. Durf het beste in te zetten van wat je hebt. Als ik er tijd voor had, zou ik daarover doorgaan, maar ik heb er geen tijd voor. En dan heb je de delegator. Dus ken je die? De delegator. Sommige mensen geven te snel, te veel uit handen. Mozes, om in de beeldspraak te blijven, gaf 12 spionnen een taak om het land te verkennen. Maar de fout van Mozes is, hij liet die spionnen terugkomen en zonder eerst aan hen te vragen, goh, wat dacht je ervan? Laten we even in het torentje, weet je wel, wegtrekken en laten we gewoon even met elkaar bespreken. Goh, wat was jouw mening? Ah, ik vond de reuzen wat te groot. Oké, weet je wat jij doet? Jij mag hier blijven. Wat was jouw mening? En dan had de Jozua en Caleb kunnen selecteren. Zeggen, weet je wat? We pakken 2 business cases. De business case van Jozua en Caleb. En dan mogen jullie achter me staan. En dan doe ik het verhaal. En dat is het ding. Mozes gaf op dit moment, had het veel geleerd, te veel en te snel uit handen. En hij zei, hey spionnen, kom voor het volk, een open discussie. Wat vinden jullie ervan? Nou, ik vind het wel echt een beetje lastig en moeilijk. Ik zie je niet zitten. En het volk van God ging het land niet in, omdat Mozes niet de capaciteit had om op de juiste manier te delegeren. Dus dit is super fascinerend. En als het verwarrend is, want weet je, het volk van God was nog niet in een nieuwe fase, kun je nadenken dat Mozes was in een vermenigvuldigingsfase, terwijl het volk van God zat nog in de voorbereidingsfase. Maar goed, anyway, dat is misschien te veel. Als het niet jouw voorkeursfase is, geef anderen de ruimte. Geef anderen de ruimte. En vind iemand die op een bepaald gebied minder ervaring heeft dan jij en probeer die persoon te helpen. Weet je wat ik fascinerend vind? Er was een jonge spreker, Jake Sweetman, in onze Global Conferentie. En hij zei, vermenigvuldiging is de is de basis waarop God getrouwheid beoordeelt. God kijkt of jij getrouw bent met wat jij hebt, op basis van, is het vermenigvuldigd? Dus God is een groot denker. Ik denk dat je moet realiseren dat God niet één persoon heeft of één ding heeft voor je om te doen. God is een groot God die groot denkt. Nou, dit is de conclusie van de boodschap, oké? Dus we gaan naar het einde toe. En ik weet dat we nog 2 minuten hebben om de dienst af te sluiten. Dus misschien kunnen we gaan afsluiten. Wie van jullie heeft hier iets aan gehad? Iemand? Maar wat ik wil zeggen, en ik dacht vorige week vond ik een geweldig einde van de dienst. We hebben lekker voor mensen gebeden. Vandaag hou ik het gewoon praktisch. En de volgende keer gaan we wel weer boom. Gaat Nicola wel weer de spiritual power brengen. Maar wat ik wil zeggen tegen je is, leer je seizoen te herkennen. Leer te zien op welk gebied in je leven je in een bepaald seizoen bent. Leer comfortabel te zijn met het feit dat je in je familie in een bepaald seizoen bent, dat je op je werk in een bepaald seizoen bent en dat je in de kerk op een bepaald seizoen bent. En probeer het gepaste, probeer je gedrag te matchen aan je seizoen. Probeer na te denken, er is een tijd en er is een reden voor allerlei dingen, maar dit is een tijd voor mij om te leren. Dit is een tijd voor mij om vragen te stellen en niet mijn mening te ventileren. Dit is een tijd voor mij om te doen. Dit is niet de tijd voor mij om lui te zijn, in bed te blijven. Dit is niet de tijd voor mij om terug te hangen, om dingen achter te laten. Dit is de tijd voor mij om het best van mezelf te geven en risico's te nemen. Dit is de tijd waarin ik het moet doen. Ik heb het gevoel voor mezelf, ik wil gewoon knallen dit jaar. Dit is een tijd om gewoon te gaan knallen. En voor sommigen, of het is een tijd om los te laten. Weet je, ik geloof, ik voel in mijn hart dat er mensen zijn vandaag die simpelweg bepaalde dingen van je leven, niet alles, maar bepaalde dingen van je leven, dat God jou vraagt om los te laten. Dat hij tegen je zegt, weet je, laat het gaan. Het is in het verleden, het is een tijd om iets nieuws te beginnen. En kan ik je dit zeggen, in sommige gevallen begint er weer een nieuwe periode van voorbereiding nadat je kan loslaten. Ik geloof voor sommigen van ons dat het een tijd is om te leren. Anderen van ons is het een tijd in verschillende gebieden van ons om te doen. En voor anderen is het een tijd om niet te doen. Kunnen we gaan staan en kunnen we onze ogen sluiten? Ik wil gewoon voor je bidden vandaag. Ik wil gewoon bidden voor wijsheid. Waar we in het begin van de dienst ook voor hebben gebeden. En dan wil ik nog 1 vraag stellen en dan gaan we de dienst afsluiten. Vader God, Heer, op dit moment waar we onze ogen gesloten houden. Heer, ik dank u voor uw aanwezigheid. Heer, ik bid u, God, voor de roepingen, de dromen die u hier heeft. Heer, de tijd van voorbereiding die u geeft aan mensen. En Heer, we willen u vragen op dit moment, in de naam van Jezus, voor inzicht en wijsheid. Heer, ik bid u voor mensen die te snel willen gaan. Heer, ik dank u, God, dat u ons het gevoel geeft dat we de tijd hebben. Geef ons geduld, God. Bouw ons op. Help ons om ons voor te bereiden. Heer, help ons in onze motivaties, God. Bereid ons voor hetgene wat u voor ons heeft. Heer God, we zijn als klei in de handen van de pottenbakker. Heer, we danken u, God, dat u ons knijdt en vorm geeft. Heer, wanneer we door het vuur gaan, Heer, dat we niet aangebrand zullen raken. Dat we niet scherp uit de hoek zullen komen. Dat we leren om in onze houding, om rustig te worden, om geduldig te worden. In de naam van Jezus, Vader, ik bid u voor mensen die u uitdaagt om risico's te nemen, om stappen te nemen, om mee te helpen. Misschien in de kerk, misschien op ons werk. God, ik dank u dat u deuren opent in de naam van Jezus. Ik dank u wel, God, dat u deuren opent in de naam van Jezus die mensen niet kunnen sluiten. Ik dank u, God, dat als u ons roept, dat u het zal doen uitkomen zoals Jozef, God, zoals Jozef aangesteld werd, zoals dat u dat mensen in deze kerk zou aanstellen. Heer, omdat u ons leidt, omdat u ons wijsheid geeft, maar God, omdat u een roeping heeft voor ons leven. Heer, ik bid u, God, dat wat we zullen doen, dat we dat zullen doen met een houding om anderen te dienen. God, ik bid u voor een geest van dienstbaarheid in onze kerk. Vader, ik bid u op dit moment voor vermenigvuldiging. We danken u, God, voor meer en meer leiders. We danken u, God, voor meer en meer mensen. God, we danken u, God, voor groei in ons, zodat anderen zullen groeien. Voor een hart, God, waar we ons uitstrekken naar anderen in ons leven. In de naam van Jezus.